Het is nu 2:00 precies op deze dinsdag 30 mei 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Dat onze samenleving van vandaag de dag nog altijd sterk geïndividualiseerd is, behoeft geen betoog. Ook is bekend dat door individualisering ziekten en andere crises kunnen ontstaan. Minder bekend zijn de precieze antwoorden op de individualisering die we aan onze westerse samenleving kunnen geven. Het boek Op zoek naar Ubuntu van de hand van Annette Nobuntu-Mul legt in een zoektocht fundamenten bloot voor die antwoorden. De antwoorden die Annette in haar boek geeft zijn al met al zo helpend en daarmee succesvol dat er aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW is dat in Leusden, een cursusprogramma is ontwikkeld met als titel Ubuntu, Leiderschap en Burgerschap. Hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live is auteur en docent Annette Nobuntu-Mul. Welkom Annette.
Goedemiddag.
Annette, Ubuntu is een praktijk, een filosofie in Centraal, Zuidoost en Zuid-Afrika, in het gebied waar Bantu wordt gesproken.
Ja.
Wat kan die praktijk en filosofie voor ons hier in het Westen betekenen?
Nou, dat is meteen een kernachtige vraag.
Dank je.
Om te beginnen wil ik eerst zeggen dat ik niet kan en mag pretenderen dat ik als een witte westerse vrouw precies kan vertellen wat Ubuntu is en wat Ubuntu kan betekenen voor ons. Voor mij is het ook, nou in ieder geval bewust, laat staan onbewust, een zoektocht van ongeveer de afgelopen 24 jaar.
Zo.
Wat Afrika voor mij qua wijsheden heeft betekend en dat geplakt, zou ik bijna willen zeggen, dat je kunt signaleren en waarnemen met de grote vraagstukken waar wij in onze samenleving mee te maken hebben. En die zoektocht en de verschillen, zonder het een te willen dogmatiseren of verheerlijken, is het in de meest brede zin van het woord, denk ik, wat kunnen wij überhaupt van de ander, wie de ander dan ook is, of andere culturen leren.
Ja.
En in dit geval, wat kunnen we specifiek van Afrika en zelfs Zuid-Afrika, wat kunnen wij hiervan leren? En dan kwam en kom ik uit bij de Ubuntu-filosofie. En in de een van de Bantu-talen, het Zulu, wordt er al gezegd, voor zover je het kunt vertalen, Ubuntu ngumuntu ngubuntu. En dat betekent, vrij vertaald, people are people through other people. Dus ik ben,
omdat wij bent. Wij zijn.
Dat is een verschil. Ik ben omdat jij bent, is
Jazeker.
Een verschil dan met ik ben omdat wij zijn.
Wat het wel veronderstelt, hè, is dat je elkaar ontmoet.
Ja, dat.
Waarom is die zo belangrijk voor ons, die ontmoeting?
Mm-hmm. Nou ja, daar kunnen we van alles van vinden, maar zelfs neurowetenschappers zeggen dat onze hersenen met elke ontmoeting, elke beleving en elke ontmoeting, dat zelfs onze hersenen dus veranderen. Het is dat ik, hè, als we tutoëren elkaar, ik beïnvloed jou, maar jij beïnvloedt mij ook. Dus na deze ontmoeting, na dit gesprek, ben jij niet meer dezelfde Leander als ervoor en ik niet meer dezelfde Annette, als je het zo in dat licht bekijkt.
Veronderstelt ook beweging, hè?
Wat bedoel je precies?
Als ik niet meer dezelfde Leander ben, als jij niet meer dezelfde Annette voor mij bent, dat betekent dat we bewogen hebben.
Ja.
Ja.
Het is die in Afrika zegt de Mokobe Ramoze, de grote filosoof van Zuid-Afrika, zegt letterlijk als Mokobe Ramoze, het is Ubuntu is de stroom van ons bestaan. En dat is die stroom van ons bestaan, dat is dus inclusief ons verleden, onze geschiedenis, het contact met onze voorouders, de geschiedenis van onze voorouders op wiens schouders wij staan. En de volgende generaties, onze nog niet geboren kinderen. En dat nemen we dus mee, het verleden, het heden en de toekomst in het hier en nu tussen jou en mij. Kun je nagaan hoe druk het hier is?
Nogal, want het betekent nou ook dat je de diversiteit, over drukte gesproken, moet omarmen. Hè? Waarom is dat belangrijk?
Nou ja, moeten... Ja, die...
Anders onttrek je aan het contact.
Ik ben ervan overtuigd dat... We hebben in onze samenleving het heel erg veel over inclusie en over diversiteit. En de omarming van de diversiteit.
Hot issue, ja.
En die, wat ik om me heen zie, is dat ook in organisaties of in verenigingen of in politieke partijen of in families, dat de diversiteit vaak verward wordt met verschillende huidskleuren. Terwijl, of kom af, of kennis en know-how, dus... Mm-hmm. Maar het is meer dan de optelsom der delen. Het is dus meer een kaleidoscopische verzameling van diversiteit die onderling met elkaar verweven zijn. Dus als ik het iets wat ook vanuit Ubuntu, om het te kunnen begrijpen, is dat wat op macroniveau, op een groot perspectief, en mesoniveau, maar ook op microniveau in onszelf zich afspeelt, dat zijn dezelfde parallelprocessen. Dus wil je in een samenleving begrijpen wat we verstaan onder diversiteit en inclusie, probeer het eens persoonlijk te maken van met de vraag niet hoe kunnen wij verschillend samen zijn, maar hoe kan ik verschillend samen zijn? Want als ik naar jou kijk, of naar mezelf kijk, dan is het, om maar een aantal gebieden te noemen die allemaal met jou en mij te maken hebben, is jouw gender, je huidskleur, je familiegeschiedenis, je migratieachtergrond, je IQ, je EQ, de familiegeschiedenis, de sociale klasse, de leeftijdsfase, je levensbeschouwing. Dus wie is Leander, wie is Annette? Dus al die diversiteit van domeinen zit ook in onszelf en tussen onszelf. En als we dus, we weten allemaal wel dat als we in de kennismaking laten we altijd een deel zien. Dat is ook afhankelijk van de context of het psychologisch contract dat we met elkaar afspreken. Dus als je met elkaar kennis maakt, dan is het ook van niet alleen wat zie ik in jou, maar ook wat laat je zien. En wat durf je te laten zien? Is het van dat je inschat van nou, dat is nu niet even handig?
En dat durven laten zien heeft te maken met wat je volgens mij ook beschrijft als deelgeverschap. Dus niet aan de communicatie alleen maar deelnemen, maar daarin deelgeven.
Ja, alles heeft met elkaar daarin te maken van wat van mijn talenten of bijdragen kan ik bieden aan een geheel waar ik zelf onderdeel van ben. Ja. Dat is dus, dat kan zijn op een verjaardagsfeestje in familiekring. Dat kan zijn tijdens een vergadering. En wat je zegt in het Nederlands, ik ben redelijk talig ingesteld, dat kan ik ook niet helpen. Maar ik denk het is geen toeval dat we in het Nederlands het woord deelnemer hebben. Hoeveel deelnemers hebben we aan een vergadering? Ja. Het linkt bijna als what's in for me. Ja. Ik ga erheen. Een deelgever, dan draag je dus bij aan de oplossing van een gemeenschappelijk probleem of belang. En je draagt bij aan de kwaliteit. En je draagt dus bij, nog, ik herhaal het, aan iets waar je zelf deel van bent. Ja.
Dat die ontmoeting, hè, en dat deelgeverschap, dat kan alleen maar leiden tot elkaar oprecht zien. Als je dat doet als mens. En dat heet Sawubona, schrijf je. Waarom is die Sawubona nou anders dan de ontmoeting zoals wij die hier in het Westen kennen?
Ik denk wel dat het geen toeval is. Het is een begroeting. En je kunt hem natuurlijk ook oppervlakkig zeggen. Het is in de Isi Xhosa en Zulu taal is het Sawubona. En Sawubona betekent letterlijk ik zie jou. Dus de start is het zien van de ander. De start van de ontmoeting begint bij het zien van de ander. En als de ander zich gezien en gehoord voelt, kan hij of zij zeggen Sikona, hier ben ik. Ja.
Als ik de ander zie, moet ik dus ruimte voor hem of haar maken.
Ja, als ik dat, en daarmee zeg ik al, en als ik dan zeg Sawubona, wat zie ik dan? Ja. Dus hoeveel ruimte en tijd neem ik ook om het belang van de ontmoeting, om de ander dus inderdaad inclusief te zien. Ja. Dus inclusief zijn haar geschiedenis.
Ik dacht toen ik het las namelijk aan een diepere vorm van tasten.
tasten.
Of vind je het onzin wat ik zeg?
Verklaar je nader.
Tasten op jou, tasten op de ander, tasten op de groep, zodat je optimaal deelneemt. Ruimte maken, ruimte vergroten.
Bedoel je met tasten ook, wat wij zeggen, aftasten, alsof je zowel...
Ja, maar
zowel
aftasten blijf je buiten. Weet je wel?
Aftasten.
Ja, zoals ik het dan zie. Mm-hmm. Maar wat dieper tasten naar jou, en noem het maar rijken, dat zit daar ook in. Lijkt mij, of niet?
Ik probeer een gevoel te krijgen bij het woord tasten, wat je zegt.
Dat is ook
denk
een rot woord.
Wat, ja, dat is ook vertalen, maar...
Ja.
Denk, kijk, nou goed, ik denk dat onze samenleving, dat we enorm aan het noemen tasten, aftasten, laten we zeggen zoeken zijn, wat vinden we op dit moment grensoverschrijdend gedrag? Dan heb ik het even aan de negatieve kant. Dat is maar die hebben met elkaar te maken. En voor mij heeft het wel te maken met, ook vanuit de gestalttherapie zeg je dat, wanneer als iemand iets vertelt, en dat is niet alleen woordelijk en feitelijk, daar horen emoties bij. Wanneer raak je iets aan? Dus aanraak ik het. En wanneer pak je iets vast? Ik bedoel daarmee, stel in een vergadering, dat is een item, en iemand zit ineens enorm geëmotioneerd, reageert hij of zij. Dan is natuurlijk altijd, gaan we door met de vergadering? Staan we erbij stil? Is er even ruimte voor wat emoties, wat nu raakt? Maar als je het helemaal vastpakt, dan is er geen ruimte meer voor de ander. Dan hoor je vaak van, ja, laat me maar even, let me niet op mij. Nou, wanneer pak je het vast en ga je de diepte in? En wanneer laat je toch even blijk geven van, ik heb het gezien,
vastpakken,
gehoord.
Laten gaan.
Ja, het is nou, je gebruikt het woord ruimte. Ik gebruik wel eens het woord, het zijn ook woorden van mij, het heeft te maken met tussenruimte. En tussenruimte heeft voor mij ook te maken met respect. Dat er een tussenruimte is waarin de ander zich comfortabel voelt om te kunnen vertellen of delen wat wenselijk is of niet. Tussenruimte heeft ook te maken met soms stiltes te laten vallen. En in Afrika, in Zuid-Afrika, zei ooit, en ik heb haar in mijn boek beschreven ook, nu kom ik niet op haar naam.
Maakt niet
Barnaar. Nou, ik kom er zo op, zo werkt dat. Hè? Maar zij zegt, dit gaat om die aarde wat tussen ons ligt samen te ontdekken.
Ja.
Dit gaat om die aarde wat tussen ons ligt samen te ontdekken. En ik vind het zo'n mooie zin, een beschrijving van, het is trouwens Eureka Barnaar, zo werkt dat. Hè? Dat in hersenen, als je er even niet op let, dan klopt het op. Eureka Barnaar. Zij zegt, dit gaat om die aarde wat tussen ons ligt samen te ontdekken. En ik vind dat prachtig.
Ja. Het leven als een ontdekkingstocht, hè?
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ja. En wat ik ook interessant vond, is dat hoe die ander in die ontmoeting komt. En dat gebeurt voordat ik zelf kom. Dus het is geen egocentrisch perspectief. Het wordt Sakubona Sikona genoemd. Heb ik dat goed?
Dat is het Sakubona Sikona, dat je begint.
Maar wat interessant is hoe werkt nou de ontmoeting dat die ander mij tot mijzelf kan brengen? Ik bedoel, jij brengt mij tot mijzelf, ik weet dat, maar hoe werkt dat nou? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, ik denk meteen aan een voorbeeld wat ik in Zuid-Afrika heb gehad. Een anekdote, is het goed als ik die vertel?
Ja, zeker.
Een aantal jaar geleden waren we met een studiegroep in Zuid-Afrika. En ja, op zijn westers gaat dat natuurlijk zo, dat je denkt dag 1, dag 2, dag 3 en het programma zit vol. En wat is het programma en wat zijn de doelstellingen en wat zijn, nou ja, hè, dat ligt even zo westers vast. En wat gebeurde er? Een van de deelnemsters aan de groep, zij viel van de trap en brak haar rug.
Oei.
Op dag 2, meen ik. Afschuwelijk, nou, dit is een voorbeeld waarbij je het medisch individueel kunt bekijken voor haar, natuurlijk. Maar er was ook, samen met mijn co-trainer Babbe Tarawalli, waren we daar. We hadden een dilemma. Moeten wij nu voor... Zij schreeuwde bijna het uit van, ik wil niet naar het ziekenhuis. Nou, daar begint het al. dat je dan gaat nadenken, moet je nu respecteren wat iemand individueel niet wil? Of ja, moeten wij de verantwoordelijkheid overnemen en zeggen, nou nee, het is onverantwoord, kunnen wij niet aan en we brengen je naar het ziekenhuis? Dan is er ook nog altijd, het laatste hebben we overigens gedaan, dan is zij in het ziekenhuis, maar dan is er een individueel belang en er is een individuele verantwoordelijkheid een belang en er is een groepsverantwoordelijkheid een belang. Want gaan wij doortrekken door Zuid-Afrika van een groep die er ook voor betaald heeft, want je kunt nog zo betrokken zijn van ja, we zijn daar, of laten we één iemand achter? Dus dat was een enorm dilemma, los even van de juiste keuze.
Ja.
Op dat moment, op die dag, hadden wij als spreker een ontmoeting, nou komt die, Christo Brandt. En Christo Brandt was 19 jaar lang de gevangenbewaker van Nelson Mandela.
Ach.
En hij, uitgerekend hij en zijn vrouw Estelle, waren bij ons en zouden samengezeld. En toen, hij zat hier dus middenin en hij zag het dilemma wat ik had. Hij bracht mij bij mijn eigen dilemma. En hij zei, ik denk dat je het groepsbelang voor moet laten gaan. Ga jij met de groep. Maar mijn vrouw en ik zullen ons ontfermen en de volledige zorg op ons nemen voor deze individuele mevrouw in het ziekenhuis.
Ja. Ja. En de confrontatie met het dilemma, dat geeft eigenlijk weer hoe die ander mij tot mijzelf kan brengen.
Ja, in dit voorbeeld, als ik het persoonlijk maak, dat kan voor iedereen anders zijn, was het voor mij een ontroerend iets dat iemand het dilemma wat ik had, ik voelde me daar zo in gezien, maar dat hij het overnam.
Ja.
Hij kwam met de oplossing en hij nam het over. En dat is wat je in Ubuntu kunt voelen, to go the extra mile for the sake of others.
Ja, dus en dan krijg je het wij-principe.
Ik zal het dus nooit vergeten in die ontmoeting. En wat mij zo diep raakte was hoe misschien wel weinig gewend ik het zelf was dat iemand het van mij over zou nemen. Dat is een levensscript zoals we allemaal onze thema's hebben. Maar ook hoe moeilijk ik zelf om hulp durf te vragen. Ik zat toch te malen met. Dus het was ook heel. Ik kreeg het probleem aanvankelijk wat ik had.
Ja.
Maar hij droeg bij aan zowel het bij mezelf brengen als in de oplossing. En dat moment zou ik gewoon in diverse opzichten dus nooit vergeten.
Voor veel mensen, hè, met wie je in Afrika sprak, hè, over Ubuntu. Ja. Doorspekt die benadering, dat is ook duidelijk in je verhaal al. Eigenlijk alle facetten van hun leven. Het zit overal. Ja. Het zit in elke communicatie. Dus zit het overal.
Ja.
Waarom is Ubuntu dan toch geen containerbegrip? Want het is overal. We gebruiken het allemaal. Ja. We zijn ons er allemaal bewust van.
Ja.
Dus alles kan Ubuntu wezen, als ik het even heel plat zeg hoor.
Mm-hmm.
Maar wat onderscheidt zich dan van het containerbegrip?
Nou heb ik een associatie bij containerbegrip toch wel heel erg aan de oppervlakte. Dan ga je ook Ubuntu Coca-Cola drinken. En we gaan Ubuntu doen. En dus de containerbegrip zou voor mij hebben, maar dat kan verkeerd zijn.
Ja. We kunnen dus niet aan Ubuntu doen.
Aan Ubuntu doen. Nee, nou ja, goed, ik begrijp dat, hoewel ik een groot voorstander ben van praktische toepassing. Maar de praktische toepassing, want ik ben ook allergisch voor weer een dogmatisering en weer alleen maar een visie. En ik noem dat altijd maar, dan zit het gevaar van uitzichtloos inzicht. En dan is het van, oh, we willen allemaal peace en vrede, maar hoe doe je dat? En hoe moeilijk is dat in de dagelijkse praktijk, in een gezin, in een familie, tijdens ziekte, tijdens afschuwelijke dingen die zich voordoen, onzekerheid op alle gebied. Dus hoe kun je het, je kunt het pas toepassen, om het dan zo te
mm-hmm.
als wat Martin Simek zegt van de wat en de how, van hoe kun je de wat en de hoe doen, als je een diep kan voelen en verbonden bent met de bron. En de bron is dus ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is.
Ja, het is geen containerbegrip omdat het doorvoeld moet worden.
Nee, omdat het absoluut doorvoeld moet worden. En hoe elke dag, als je daarbij stilstaat, is er wel een moment van in de spiegel kijken of doorvoelen van, ja, maar dit is het dus. Of wat zou vanuit Ubuntu nu, hoe zou je dan nu moeten handelen. Het is geen tegeltjeswijsheid, mag ik hopen. Hoewel quotes enorm kunnen helpen.
Ja. Maar leidt ook snel tot afgeplatheid, hè? Peace for all. En je gaf zelf het voorbeeld. Ja. Jij werkte trouwens tot voor kort ook als psycho- en relatietherapeut, hè?
Ja.
En in dat werk had je de stelregel ontwikkeld, al ontwikkeld, kan ik eigenlijk wel zeggen, dat het beter is om liefde te bedrijven dan angst te bestrijden.
Ja.
En toen dacht ik, dat is toch ook Ubuntu?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het woord Ubuntu, toen ik het ging lezen, dat zullen we allemaal wel eens hebben, dat je dan ineens iets leest waarvan de puzzelstukjes die je wellicht levenslang of bewust al aan het zoeken bent geweest en woorden aan het zoeken bent geweest en voorbeelden mee geconfronteerd, alsof alles ineens samenvalt in één woord. En hoe mooi dat kan zijn. Overigens in Afrika, ik blijf de taal prachtig vinden, is daar een woord voor. En dat noemen ze raakzien. Raakzien is één woord. Raakzien is dat je eigenlijk in één split second voelt dat je gewaar bent van de omgeving, gewaar bent van wat er op alle levels in de wereld speelt en dat je weet wat je moet doen.
Ja. Ik vond in dat verband, het sluit erop aan hoor, een hele mooie tekst in je boek. Ik leef om anderen te eren met aanwezigheid. Dat is ook zorg, hè?
Ja, het is de...
Het is ultieme zorg.
De zorgethiek. De ethiek van de zorg.
Ja. Dus dat zit daar ook in.
Ja, dat je... Dat is met, we noemen dat tegenwoordig, in de zorg op maat. Dat je kunt zien dat zorg niet universeel is. Of wel universeel, maar niet generalistisch is, dat bedoel ik. Dat zorg iets heeft van... Zo nauw, kom wellicht bij dat tasten. Wat heeft deze persoon, of deze groep, of dit land, op dit moment het hardst nodig? En hoe kan ik daarin wellicht bijdragen en mee van betekenis zijn?
En dat ligt heel breed, hè? Want Ubuntu is ook één zijn met de aarde en de wezens op de planeet.
Ja.
Kun je uitleggen waarom dat zo is? Dat het niet alleen maar tussenmenselijk is?
Nou ja, dan kan ik met de wetenschap natuurlijk dat we allemaal verbonden zijn over dat het in
wel
humanitair en ecologisch opzicht met elkaar verbonden zijn. Ja. Ik mag hopelijk de wetenschap vertrouwen en geloven om te zien dat wat wij mensen doen in het tijdperk van het Antropoceen bewuster dan ooit dat welke invloed wij hebben op bijvoorbeeld de klimaatverandering. En welke invloed wij hebben op de verandering van biodiversiteit.
Dat is een serieuze zorg van jou, hè?
Ongelooflijk serieuze zorg, steeds meer.
Ja.
En om dat dus ook te ervaren en te zien dat het met elkaar, dat dat één niet los is van het ander. En dat het verstoring van het evenwicht daarvan, dat komt eigenlijk weer neer op het deelgeverschap. Je geeft aan een geheel waar je zelf onderdeel van bent. Dus dat betekent dat elke stap, elke voetstap, hè, elke footprint die wij achterlaten, dat invloed heeft.
Ja. En dan gaat het nog niet eens bij Ubuntu om de aarde in de roots ervan. Want het zou zelfs een link hebben met de oude beschaving van de farao's in Egypte.
Ja.
En dat had te maken met een kosmische orde, geloof ik. Maat, heette
Maat.
Dat, hè?
Ja.
Maar wat is nou die vermeende link tussen Ubuntu en de kosmos?
Dat, misschien is dat, zoals ik het voel en ook gehoord heb altijd, is de Persische dichter Rumi noemde dat al. Wil je dit begrijpen, dan gaat het niet om die druppel in de oceaan, maar dat je beseft dat de hele oceaan in een druppel zit. Dus als wij met elkaar, als mensheid, ik denk dan in de ontmoetingen met, niet in de ontmoetingen, maar mensen die heel lang hebben samengeleefd en nazaten zijn, bijvoorbeeld van de Khoisan. Je ziet het tegenwoordig ook met inheemse bevolkingen op diverse plekken op de aarde, dat zij zo in harmonie leefden met elkaar, met de dieren, met het landschap en hoe lang dat in evenwicht, dat evenwicht daarin bijna heilig was. Mm-hmm. Je mag het evenwicht niet verstoren.
Ja, Dus daar zat een ordening in. Dat mag je niet doen. Dat is iets, of niet mag, maar het is gewoon iets wat niet gebeurt.
Nee. En elke,
dus daar was een besef over.
Ja.
Ja. En dat zijn we hier gaan missen. Want anders zou je geen zorgen maken.
Nee, dat klopt. Ja. En voor mij is dat zit dat diep gewortelde, waar je mee start, hè? Individualisme. Het is soms moeilijk om na te gaan waar is het gestart. Maar laat ik een belangrijk eikpunt nemen. Is ook de verheerlijking en alle dingen die het geen windeieren heeft gelegd. De verlichting. Dus de grote filosofen onder wie Descartes. Ik denk, dus ik besta. Ja. Dat is dus een verheerlijking van de ratio. Dat is de definitie van een in humanitair opzicht van ik denk. We hebben het vermogen om te denken, dus wij bestaan als soort, als mens. Dus dat is een rationele insteek, terwijl in Afrika de Ubuntu is een relationele. Het gaat over interzijn, tussen ons. Ik ben omdat wij zijn. En die individualisering heeft natuurlijk, als je ziet naar de industriële revolutie, kijken we naar de wereldoorlogen, ik pak even grote stappen in de geschiedenis, heeft het bijgedragen aan ons denken van, zeg maar, in mens zijn toch wel heel sterk gericht op de vrijheid, op de autonomie. En op die vrijheid en die autonomie is het niet gek dat je ook een politieke stroming krijgt van de verheerlijking van het neoliberalisme en van het kapitalisme. En dan zie je dus dat die ethiek en die economie en de ecologie uiteindelijk, los van de ander, maar ook los van God, want de mens staat centraal, en ook los van de aarde. Wij kunnen de aarde uitbuiten, zoals we ook in koloniaal opzicht andere volken hebben uitgebuit.
Ja, is het niet het een, dan is het ander wel.
Maar het hangt voor mij, het is hetzelfde mechanisme voor mij van ik boven de natuur, ik boven jou, de misvatting van survival of the fittest, alsof het om de recht van de sterkste gaat, in plaats van het recht van degene die zich het best kan aanpassen.
Ja.
En dat is een uitvloeisel van het, waar ik in door kan gaan, van het, zeker het neoliberalisme in de opkomst in de 80er jaren. En als je ziet dat daarin, met de groeien van de welvaart, lijkt het ook, ik heb jou niet meer nodig. En we zien dat in alles. We zien het in organisaties, we zien het in de huizenbouw, we zien het in hoe we dus alles geïndividualiseerd niet alleen hebben, maar ook gefragmenteerd.
Ook één grote exclusie van andere mensen. Ja. Dus geen inclusie, maar exclusie.
Het is, wat
jij zegt, je moet maar weg als werknemer. Of,
ja, dat is een grote nadruk op yes we can. Dus als je maar op kunnen en willen, als je maar genoeg je inzet en genoeg kan en wil, dan kom je er wel. Dus het is, ik vergelijk het wel eens, we spelen eigenlijk continu stoelendans. Dat hebben we allemaal als kind gedaan. En misschien zit het wel diep in mij dat ik heus wel voor jou wil zorgen, maar ik ben eerst bezig om mijn eigen stoel zeker te stellen. En dat is persoonlijk, maar dat zie je dus ook in organisaties. Daar waar gefuseerd moet worden of waar bezuinigd moet worden, ook toch niet ten koste van ons of ten koste van mij. Of al die krampbewegingen naar binnen gericht. Het veiligstellen van de eigen stoel. En ondertussen stopt de muziek en iedere keer valt er een persoon af of een groep af. Of een land af. Ja. En dan wordt die onderstroom van afvallers wordt steeds groter. En als je het hebt dan over Sabobona Sikona, als die onderstroom, noem ik het, zich niet gezien of gehoord voelt, dan liggen opstanden en oorlogen liggen voorhanden.
Je noemde het net al, hè, de natuur. Want eigenlijk, Zuid-Afrika, wat daarin gebeurde toen je daar voor het eerst kwam, rond de eeuwwisseling geloof ik, hè? Ja. Dat was de immense natuur waar je voor viel, toch?
Dat was in ieder geval, ik kan het niet precies verklaren. Stef Bos zegt, als je iets alles wil verklaren, voor je het weet, verklaar je elkaar de oorlog.
Ah ja,
en in Zuid-Afrika zegt een dierbare vriend van mij, Annette, ik verstaan jullie in Holland niet. Jullie vragen altijd, hoe kom? Ons in Afrika zegt gewoon, dit gebeur. En dan, dat zet je ook weer terug van, wat is ook daarin? Wat is controle en sturen en wat is laat het gebeuren? En dan denk ik, dat is ook fatalisme. Maar,
wat is het dan met je gebeurd, met die Zuid-Afrikaanse
zeker,
natuur?
Zeker in de ik kwam in Zuid-Afrika en een van de ervaringen was dat ik ja, het zien van de rode aarde. Stef Bos zingt de rode aarde, het zwarte bloed. En toen ik de wegen, de eindeloze wegen van de rode aarde, toen had ik een drang om mijzelf in de rode aarde te wentelen. Erg geëmotioneerd. En toen dacht ik echt, nou, nu...
Dat is een eenheidsgedachte, hè? Ja. Of een eenheidsgevoel. Ja. Het is niet eens een gedachte natuurlijk. Ja. Het is gewoon één met de natuur dan zijn.
Maar dat het me zo emotioneerde, gaf ook wel aan hoe ver ik ervan verwijderd was. Ja.
Je werd daar ook gewezen op de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika.
Nogal.
Ja. Hoe ging dat?
Nou, ik weet niet of iemand mij erop wees. Dus ik bedenk, je kunt er niet omheen. Je kunt er niet omheen, zeker niet als je Zuid-Afrika en de geschiedenis, en dat is geldt voor elk land, maar de gevolgen van apartheid, om die nog zo diep te zien en te voelen, dat zie je natuurlijk als je door het land reist met natuurlijk nog de gigantische verschillen tussen de witte mensen en de mensen die veelal in de townships, miljoenen mensen die in de townships leven. Dat is een tegenstelling die hartverscheurend is. En die, waarvan ik weet dat veel witte mensen, blanke boeren, nog nooit in een township geweest zijn. Van de mensen die...
Oh.
Die, dus als je in een bed and breakfast bij wijze van spreken, ik kwam daar en was iemand dan natuurlijk, zou ik bijna, helaas natuurlijk, Zulu afkomst die in de bediening werkte. En dan hoor je dus dat zij iedere dag op en neer loopt. Zo'n 7, 8 kilometer, 's avonds laat en dan 's morgens vroeg weer terug. En dat dus de huiseigenaren nog nooit haar een keer naar huis hebben gebracht of op hebben gehaald. En dat is onvoorstelbaar. En op momenten dat ik voor de eerste keren in zeker een bepaalde township kwam, nou, de waarschuwingen die ik kreeg, ga daar niet heen, ga daar niet heen.
Ach, hemel.
En dat is zo tegenstrijdig. Dat is,
en daarmee is de wieg gedreven tussen jou en de ander, hè? De andere groep.
Ja, apartheid is natuurlijk een...
Want daarna kun je ontzettend je best gaan doen om dat contact te herstellen, maar dat gaat wel heel veel tijd overheen.
Ja.
Voor zover dat herstelbaar is, hè? Het is meteen een wond.
Nou ja, ik zie dus hoe het land, merk dat ik meteen het land ga verdedigen voor de mensen die daar wonen. Ik zie hoe ongelooflijk waardevol de Commission of Truth and Reconciliation, niet alleen als werk, maar als filosofie.
De Waarheids- en Verzoeningscommissie.
Gebaseerd op de Ubuntu-filosofie. Wat een ongelooflijk werk en filosofie en waarde voor het land heeft gehad.
Ja.
Natuurlijk zijn er nog er van alles. Maar het is een... Ik weet, als dat niet was geweest... Ik bedoel, het had alles in zich met de omwenteling toen Nelson Mandela 1990 vrijkwam. En de omwenteling van de apartheid.
Ja.
Ja, het had natuurlijk... Het had alles in zich van een burgeroorlog. Noem één land ter wereld met zo'n achtergrond die niet in een burgeroorlog terecht is gekomen.
Ja. Ja, en daarover gesproken, ja, althans het apartheidsregime daar. Je stuitte in je zoektocht naar wat Ubuntu was, voor jou, op het verhaal van Amy Beale.
Ja, een van de...
En een student is dat, die zich enorm inzette voor een multiculturele democratie in Zuid-Afrika, zeg er maar even bij, hè.
Mm-hmm.
En ze werd vermoord.
Ja.
Wat gebeurde er toen?
Amy was 26 jaar, een Amerikaanse rechtenstudent, zoals je zegt. En zij zette zich met name in voor zwarte vrouwen met betrekking tot stemrecht. 2 jaar na de omwenteling van apartheid, 1991, en 1 jaar voordat Nelson Mandela president werd. En na 2 jaar in Zuid-Afrika te zijn geweest, ging zij van Johannesburg naar Pretoria, reisde zij naar Kaapstad. En gaf zij onderweg een lift aan 2 zwarte jongens. En die zwarte jongens die woonden in een van de grotere townships nabij Kaapstad, Guguletu.
Mm-hmm.
En Guguletu inrijdend was daar op dat moment een opstand in augustus 1993. En de lifters, de 2 jongens, die riepen nog, she's one of us. Ze hoort bij ons. Maar er was zo'n dadige opstand dat er werd gemarcheerd op one white, one bullet. Eén wit iemand neerschieten. En Amy Beale werd uit de auto geslingerd en werd gestenigd en vermoord.
Alles gruwelijk.
Ja, het is gruwelijk. Het is Zij is vermoord door 4 jonge jongens tussen de 16 en 18 jaar... die aanvankelijk 25 tot 30 jaar gevangenisstraf kregen. Dus veroordeeld tot die tronk. Maar en in 1993, 94, 95 was daar dus ook de waarheidscommissie... daar komen we op, onder leiding van Desmond Tutu. En de ouders van Amy Biel die kwamen naar Zuid-Afrika om kennis te maken... beter gezegd, nou ja, te ontmoeten de moeders van deze jongens.
Uh-huh.
En dat hebben ze gedaan. En ze hebben ook de jongens in de gevangenis ontmoet. En op die ouders, Linda en Peter Biel, hebben bij de waarheidscommissie een pleidooi gehouden voor vergeving en dus amnestie voor deze 4 kinderen. Zij zeiden, het zijn niet deze kinderen die ons kind hebben vermoord, maar het hele apartheidssysteem waar iedereen in de wereld een stukje mede verantwoordelijk voor is. En toen zei Desmond Tutu, wat de ouders van Amy Biel hier gedaan hebben, this is real Ubuntu, to ja. See beyond, beyond, beyond. Uiteindelijk hebben dus 2 van de 4 zijn in de anonimiteit terechtgekomen. En de andere 2, ik ken ze natuurlijk intussen goed, ik heb het ook in mijn boek beschreven, Easy en Tobacco, die zijn, schrik niet, maar ik zeg daarbij schrik niet, omdat ik zelf aanvankelijk schrok toen ik het voor de eerste keer hoorde. De ouders hebben deze 2 jongens geadopteerd. En ze hebben deze 2 jongens geadopteerd in de zin van deels in huis genomen, gevolgd, gesteund, een studieopleiding laten volgen.
Zo.
En Peter en Amy en Peter en Linda Biel hebben samen later met Kevin Chaplin, die overigens op dit moment nog in Nederland is deze week, de Amy Biel Foundation opgericht. En die Amy Biel Foundation is voor mij het... Ja, het hart van Ubuntu, het meest sprakende, praktische voorbeeld als je het hebt over herstelrecht, over restorative justice. Dat namelijk de Amy Biel Foundation vangt 2300 straatkinderen in diverse townships, 5 townships, waaronder ook Guguletu en Kayelicha en Nyanga. 2300 straatkinderen op, na schoolse opvang, ter preventie van criminaliteit, drugs, kindermisbruik, wat je maar kan bedenken. Maar deze preventieve insteek is vanaf 1998 en tot op de dag van vandaag omgezet naar talentontwikkelingsprogramma's.
Oh.
Het is beter om de liefde te bedrijven dan om de angst te bestrijden.
Mooi hoe je terugpakt. Ja.
Dat is daarin dus ook. En die talentontwikkelingsprogramma's, dat moet je denken aan van schoolopleiding van kinderen tot 4 tot 24. Van catering, van leren naaien, catering, beauty wellness, het leren lassen. Allemaal leren tot eigen kleine ondernemertjes ten behoeve van hun eigen omgeving. En weet je wie de 2, ook trouwens sport en muziek, dus muziekles. 2 van de projectleiders zijn Easy en Tobacco, de moordenaars van Amy Biel.
En zo kun je transformeren, hè?
Oh, dit is... Ik was laatst nog op een forum Forum Levenslang.
Ongelooflijk.
Om te kijken hoe... Ja. Nou, dit is natuurlijk een ongelooflijk verhaal. Maar als je het kleiner of dichterbij maakt naar onze samenleving... kun je kijken hoe ons, niet voor niks, ons strafrecht... ook weer gebaseerd is op het individu. Het is... Jij bent als individu ben je schuldig.
Ja.
Je wordt gestraft en je wordt al dan niet geïsoleerd. Dat kan zijn in de gevangenis, dat kan ook zijn als we in de politiek kijken, als iemand de fout maakt. Nou, hij of zij moet zijn verantwoordelijkheid nemen, roepen we dan, en moet weg. Dat is anders dan als je de verantwoordelijkheid neemt bij een fout, dan heeft hij of zij een heleboel te herstellen. En wat mij betreft, heel graag met behulp van wie.
Mm-hmm.
Want dan, en we zien het op dit moment in de actualiteit, dat als iemand een fout maakt... We hebben het over grensoverschrijdend gedrag. We kijken naar Matthijs van Nieuwkerk. We kijken naar Tom Egbers. We kijken naar Jacobine van Geel. We kijken naar... Noem het rijtje maar op. Ik zeg niet dat mensen die grote verantwoordelijkheden dragen geen fouten maken. En ik zeg niet dat het niet gestopt moet worden. Maar in een gedachte is veel belangrijker. Hoe kunnen we minder denken in schuld, boete en exit? Hoe kunnen we veel meer gaan naar een eigen, mede- en gezamenlijke verantwoordelijkheid... Zoals onder andere Mariette Hamer dit noemt, het bijstandereffect.
Ja, komen we nog op. Hè? Want ik wil je graag nog even, want je bent een groot bewonderaar van Bisschop Tutu. Ja. En je noemde zijn naam. Dus ik wilde graag even, als je dat goed vindt... want dat is een rolmodel in jouw leven, schrijf je. Hè? Mm-hmm. Die de essentie weergaf van Ubuntu. En hij was in de tijd voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika... na het apartheidsregime. Hij zou de essentie weergeven van Ubuntu, zoals je schrijft. Hè? Wat deed hij?
Hij...
We weten allemaal dat hij lacht. Als we filmpjes zien van hem, dan dat zenden ze altijd uit.
Dat is natuurlijk mooi. Het is mooi om optimistisch te zijn in tijden waar...
Maar het steekt je ook een beetje, hè?
Het steekt niet. Ik vind het te eenzijdig, alsof hij alleen maar... alsof je de komische noot uithangt of zo. Even. Ja. Nee, hij is een... Hij verstond de kunst om altijd positief te zijn. Hij verstond voor mij de kunst om zowel het voor en voor te leven, wat betekent ik ben, omdat wij zijn. Hij kon altijd, kwam hij op voor de medemenselijkheid. Zelfs als er een gruwelijke misdaad was gepleegd in Zuid-Afrika, dat hij in de krant schreef, deze man, seriemoordenaar, is geen monster. Hij heeft monsterlijke daden, maar om altijd het menselijke te zien. Ja. Als ik kijk naar hoe hij de waarheidscommissie... Ik pak er gewoon dingen uit wat mij diep raakte in de waarheidscommissie. Dat hij op een gegeven moment zelf... inclusief zijn eigen visie en overtuiging... dat hij zo menselijk geraakt was door alle verhalen... Ja. dat hij het op een gegeven moment stillegde. Hij brak zelf. Dus het was niet een... Dus het toppunt van medemenselijkheid en van empathie, dat het dus raakt in je vak, maar niet dat hij daardoor uitviel. Ja. Het mocht er zijn. Zijn geëmotioneerd zijn mocht er zijn. En hij heeft er ook voor zorg gedragen dat alle mensen, de tolkvertalers, de journalisten, iedereen kreeg een counselor of een coach of een psychotherapeut of een geestelijk verzorger naast zich. Want hij zegt, dit is... Als het goed is, is alle verhalen die je hoort, raken jezelf als medemens. Als je getuige bent van onmenselijkheid, dan raak je dat zelf.
En het beginsel was amnestie in ruil voor de waarheid. Onder ogen zien, de waarheid kunnen voelen. Hè? Mm-hmm. Nou ben ik toch even de advocaat van de duivel, als je het goed vindt. Want... wat is dat nou meer dan platte ruilhandel? En er is zelfs nog een gedachte door me heen gegaan van... zijn dat dan een soort kroongetuigen, zoals wij het doen? Hm. Waar we niet zo vrolijk van worden.
Nou, als je de ruilhandel met kroongetuigen... die kan, zonder daar nu op in te gaan, die kan ik voelen...
Je maakt zelf straks ook de koppeling met het strafrecht.
Ja, precies. Vandaar
dat ik op terugkom.
Kijk, fundamenteel los is het om te begrijpen dat vanuit Ubuntu wordt gekeken altijd in de gemeenschap. In en naar en vanuit de gemeenschap. Dus als iemand een misdaad pleegt in een gemeenschap of in een land, dan is dat niet alleen dan heeft hij dus de gemeenschap geschaad. En de hoogste straf is bij ons, in ons denken, is boete. En de hoogste straf, als je het zo in het Afrikaans denkt, is schaamte. Schaamte, en daar zit de... En vanuit schaamte is de volgende stap herstel. Dus het is altijd gericht op schaamte en herstel, in plaats van op boete en isolatie.
Juist. En, dus iemand wordt nooit geïsoleerd?
Nee, dat is de intentie. Ik wil niet zeggen dat er geen gevangenisstraffen zijn, maar dan gaat het om reïntegratie. Het gaat altijd om herstel. Daar is natuurlijk veel pijnbeleving bij veel Afrikaners, dat toch veel blanke mensen vanuit wat ten tijde van apartheid gebeurd is, dat die niet hebben ingezet op herstel, maar dankjewel voor de amnestie en weggegaan zijn. En daar zit wel een enorme pijn in het land.
Ja, omdat eigenlijk dan Ubuntu of het idee ondergraven is.
Eigenlijk wel.
Door deze groep, laat ik het zo zeggen.
Die groep, genuanceerd. Als je niet inzet op herstel. Dus het zit heel erg op herstel. En die kan ik...
Dus hier heb je mensen die elkaar zich gewoon niet verstaan.
Nou, of je moet aan de voorkant dat als een, morele voorwaardelijkheid benoemen. Je kunt een juridische voorwaardelijkheid hebben en je kunt een morele voorwaardelijkheid hebben. En misschien is die morele voorwaardelijkheid te weinig doordrongen. Hmm. Het zijn bijna de spelregels waar je aan houdt. We komen dadelijk ook op de INDABA van de betrokken besluitvorming. Ja. Daar geldt dat ook. Ja. Dat die spelregels, die regels en dat kader moet aan de voorkant helder zijn. Ja.
Ja. Dus dat betekent dat je van tevoren moet kiezen. En dat veronderstelt weer dat je de mogelijkheid moet hebben om te kiezen.
Dat denk ik wel. Ja, ja. Met kiezen denk ik wel dat als een besef is vanuit, oprecht besef vanuit gemeenschap, vanuit een land, vanuit wereldbeeld, dat uiteindelijk ieder mens wil erbij horen en van betekenis zijn. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Meaning and belonging.
Een basisbeginsel.
Ja.
Ja. Ja. Nelson Mandela, ook die naam heb je genoemd. Vrijheidsstrijder, later president van Zuid-Afrika. Ja. Die benoem je in je boek als degene die met zijn leven Ubuntu als een geschenk aan de wereld gaf. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat schrijf je niet zomaar. Wat deed hij?
Wat deed hij? Ja. Nou ja, wat deed hij niet?
Ja.
Hij heeft zijn hele leven gewijd aan een rechtvaardige, inclusieve, duurzame speelde in die tijd de noodzaak iets minder, maar in ieder geval een rechtvaardige en inclusieve wereld. Ongeacht dat mensen gelijkwaardig zouden worden behandeld en benaderd en samen zouden werken en leven, ongeacht huidskleur, ras, geloofsovertuiging. En daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En dat heeft hij op meer dan indrukwekkende wijze gedaan. En hij niet alleen, hoor. Hij absoluut niet alleen. Dat is wat Desmond Tutu op zijn begrafenis zei. Van hij zou niet gewild hebben dat je hem op een sokkel zet om hem te vereren. Maar
nee.
om het voor en voor te leven. Want zodat Ubuntu in you zit. En het is dat natuurlijk door Desmond Tutu en Nelson Mandela is het woord Ubuntu heeft bekendheid gekregen. Zoals ook in de toespraak van Barack Obama in het stadion van Soweto op de begrafenis van Nelson Mandela. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een diepe overtuiging wat Steve Biko in 1972 al schreef. Met jullie in het Westen hebben met de industriële revolutie wellicht heel veel bereikt. Maar er zal een dag komen, er zal een moment komen, een tijdperk komen dat het Westen heel veel van Afrika te leren heeft. En dan heeft hij het over Ubuntu. De bron van, de onuitputtelijke bron van medemenselijkheid.
Ja, en belicht ook de waarheid vanuit elk perspectief. Dit is heel breed, hè, Ubuntu, wat dat betreft.
Wat bedoel je met de waarheid?
Dat schrijf je op een gegeven moment, ik geloof, pagina 60 of zo. Ubuntu belicht de waarheid vanuit elk perspectief. Dus er is een soort onderliggende stroom dat je vanuit elk perspectief kan benaderen. Ja. En dat is natuurlijk heel anders met hoe wij het doen. Want wij kiezen eerst het perspectief en gaan dan de waarheid benaderen in filosofische zin.
Ja.
Daarin is het dus een enorm verschil.
Ja. Ja.
Maar is het dan wel inpasbaar in ons leven? Ja, ga ik even gedragen zeggen.
Ja, inpasbaar. Ik had vanochtend een gesprek om te kijken of een grote hogeschool Ubuntu, de essentie van Ubuntu zou kunnen en willen implementeren van bestuur tot schoolleiding, een onderwijsinstelling. En toen zeiden ze letterlijk, ik moest nadenken over van, Ubuntu, ja, hartstikke goed, maar we hebben al zoveel en er kan niks meer naast.
En die, toen dacht ik, dat die, bedoel ik.
En toen zei ik van, voor mij is het geen naastlegger en het is geen dogmatisering, maar het is een onderlegger. Het is de why. En dus bij alles wat je doet, leg je hem als onderlegger. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat je, om een voorbeeld te geven, dus het is niet erbij, dat snap ik wel, dat we met de waan van alle dag bezig zijn van, oh, nou moeten we ook nog Ubuntu. Ik had als voorbeeld gegeven, als praktisch voorbeeld, als je vindt, niet alleen vindt, iedereen vindt, dat het lezen het belang dat het lezen wordt gestimuleerd van kinderen. Dan hadden we vorige week bij ons thuis hadden we Ron Meijer van de SP. Uit Heerlen. En ik vergat zoiets. Oh, dit is zo Ubuntu, waar hij mee bezig is om het lezen van kinderen met name te stimuleren in wijken waarvan, ik noem het even, de minder kanshebbende kinderen. En de oplossing, of althans niet de oplossing, maar een oplossing was om te kijken wat zouden we kunnen doen dat zowel het lezen als het schrijven als de eigenwaarde als de wereldoriëntatie, al die dingen in het belang van het onderwijs, wat voor rol zou bijvoorbeeld, dat is wat hier gebeurt, de krant kunnen spelen. Dus ze hebben de Dagblad de Limburger. En het is een voorbeeld, maar ik vind dat er alles in zit. Dagblad de Limburger, die gaat dus nu abonnementen verstrekken aan de ouders van de kinderen in die wijken, want niemand kan daar een abonnement betalen. De mogelijkheid om te lezen, maar daar stopt het niet. De krant wordt ook iedere dag geleverd in de klas. Nu kun je geen 30 papieren kranten iedere dag leveren, maar eentje wel. En de kinderen kunnen op het tablet. Ze leren daarmee lezen, wordt gestimuleerd. Zowel de actualiteit in de omgeving als wat er in de wereld is. Daar kun je over van alles, daar kun je lessen aan verbinden. Daar kun je zelfs een schoolkrant van op gaan zetten. Met behulp van al dan niet een journalist die je daarbij helpt. En je kunt stimuleren dat kinderen in gezonde brieven gaan schrijven. Nou,
is dat dan die Ubuntu van eigenlijk de onderstroom met het verstrekken van een krant waaruit je dan als het ware, waaruit zeg maar de bloem kan laten, zelf kan groeien?
Ik ben er absoluut van overtuigd. Met dit
zeg het
soort,
goed, hè? Ja, ja.
Ja, met al dit soort initiatieven. Er ligt zoveel goud. Want je kunt net zo goed zeggen, hoe kunnen in plaats van de eenzaamheid van de ouderen, hoe kunnen veel ouderen, noem maar wat, de opa's en oma's van deze wereld die nog net de oorlog hebben meegemaakt, hoe kunnen die een geschiedenisles geven op school bijvoorbeeld? Hoe kunnen, nou, is ook, de ideeën zijn er, aan ideeën zijn er genoeg. Maar het gaat dus om die, in Afrika zeggen ze, it takes a village to raise a child. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. In plaats van alleen maar de ouders, laat staan 1 op de 3 de eenoudergezinnen. Dan krijg je weer het gefragmenteerde denken. Ja. Ouder alleen maar en het eengezinswoning en de kinderopvang en de ouderopvang. Mm-hmm. En als je het over onderwijs hebt, het is zo symbolisch. Jij en ik denk dat jij ook boomroos vis vuur hebt leren schrijven. Boomroos. Nou, Jan heeft
aapnoodmies. Jan Terlouw, die is hier. Ja. Die zit hier. Ja,
ik vind het zo symbolisch. Of je nou aap leert schrijven als eerste of boom. Maar het is wel de natuur.
Ja.
Weet je wat kinderen in groep 3, tegenwoordig heet groep 3, wat wij nog klas 1 noemden, wat kinderen als eerste woordje leren schrijven?
Ik heb geen idee.
Ik.
Ah, nee.
Ja, je schrikt. Maar ik vind het zo symbolisch. Ik. Me is the center of the world.
Je noemt het symbolisch, maar is het niet eerder dramatisch?
Nou ja, het is in ieder geval, laat ik een grote oproep doen naar het onderwijs om weer boom en aap mag ook als eerste woordje te leren schrijven. En dit is dus ook dat als er dus nu, als je het hebt over de jeugdzorg, we willen allemaal het beste, ik bedoel de groepsleerkrachten, de ouders, de familie, iedereen wil het beste voor de jeugd en de kinderen. Dat is even is buiten kijf. Alleen als we dus in onze neiging tot misschien ook wel perfectionisme, maar als er ook maar iets is, dan wordt een kind centraal gesteld uit het gezin. Het kind centraal noemen ze dat ook in de zorg, de jeugdzorg. We hebben het dus gespecialiseerd, we hebben het gefragmenteerd, we hebben het met alle DSM's ook hebben we het geproblematiseerd en we hebben het geïnstitutionaliseerd en we hebben het vercommercialiseerd. Ja. Richting de volgens mij is dat de weg naar code zwart.
Ja. En zo zelfs. Ja, ja, ja.
Dat is waar ik mijn hart voor vasthoud. Dat om te beginnen, en gelukkig zie ik daar bewegingen in. Dat ook als het gaat om mensen, ouderen met dementie, of het gaat om kinderen, dat we niet alles meer zo fragmenteren. Dat we dus ook kunnen kijken naar wat heeft deze ouder of dit kind. Wat kun je zelf doen? Wat kunnen wij voor jou doen? Wat kan de omgeving voor jou doen? Zonder dat daar meteen een bataljon aan hulpverlening aan te pas komt.
Het klinkt als muziek zoals je het vertelt, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, ja, ja. En ik noemde net even de naam van Jan Terlouw en hij is jouw partner. Dan weet iedereen even hoe het zit. Hè? Muziek, ik pak er even op terug. En samenzang, die zijn met Ubuntu verbonden.
Ja.
Hoe merken we dat?
Hoe merken we dat? Hoe merken wij het? Het begon toen ik op Robbeneiland was.
Daar was en, je?
Ja, intussen 20 keer denk ik wel. Maar het is in ieder geval een keer of 20 dat ik, ja. dat ik daar in totaal 13 ex-politiek gevangenen samen, die samen gevangen hebben gezeten met Nelson Mandela heb gesproken. Mm-hmm. En ik licht er één iemand uit, die ik ook in mijn boek beschrijf, Dumisani Mwantla. En ik vroeg hem onder andere, hoe hebben jullie het overleefd? Hoe hebben jullie die gruwelheden van hier zowel fysieke als psychische foltering overleefd? En toen zei hij, en dat zeiden alle anderen ook, brotherhood and music. Brotherhood and music, broederschap en muziek.
Is muziek dan de troost?
Zoals ze beschreven was het. In troost zou je nog individueel. Ik heb het ervaren in hoe ze het beschreven. Dat muziek iets was wat ze. Ja, troost, maar verbondenheid. Het samen. Samen beleven. Het
stimuleert die ja. gezamenlijke beweging ja. die we met z'n allen maken, als ja, ik het zo mag zeggen.
Ik denk dat we dat ja. allemaal wel weten met samen spelen of samen ja. zingen.
Ja.
Of ik denk dat de jeugd dat ook bij alle festivals op dit moment. Ik heb niet oordeel over, maar ja. ik denk dat dat wel met die beat en die drum, dat het een soort gevoel geeft van saamhorigheid. Dat ja. in, niet voor niks dat het zo'n. Hè, of het zingen in een stadion, dat we het wijgevoel en het zingen.
Ja.
En de muziek, dat een menselijke behoefte ja. is. Ja. In ieder geval benadrukt. En ik was op Robbeneiland daarnaast. Als bijna een soort bewijs van tegenovergestelde, was dat een andere gevangene, Robert Sobukwe, die had veel meer privileges dan Mandela en de zijne. Uh-huh. Want Robert Sobukwe, als professor van de communicatie, die had een huisje alleen, een bed alleen, een keuken alleen. Alles had hij aan privileges. Behalve dat hij geëxcommuniceerd werd. Hij mocht geen contact hebben met geen enkel menselijk wezen. De gevangenbewaker, als je het hebt over humanitair, de gevangenbewaker van Robert Sobukwe mocht geen contact maken met Robert Sobukwe. Dit was een hel voor Robert Sobukwe, maar het was ook gruwelijk zwaar voor de gevangenbewaker. De gevangenbewaker kreeg een gevangenbewaker dat de gevangenbewaker, nummer 1, geen contact maakte. En Robert Sobukwe is ziek geworden en vroegtijdig overleden. Hij is gek geworden, ziek geworden en vroegtijdig overleden.
Dat is ontzettend verdrietig.
Dus hoe,
en zo logisch bijna, hè?
Hoe groot onze materiële welvaart misschien kan zijn. Brotherhood and music is blijkbaar meer een menselijke behoefte dan alleen materieel
en,
bezit.
En die brotherhood, hè? Dat leidt bij een ieder tot een vorm van leiderschap. Want het is ook deelgeverschap, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan is Ubuntu leiderschap vanuit nederigheid. En die vond ik heel moeilijk. Kan je die uitleggen? Hoe kun je nu leiderschap bedrijven vanuit nederigheid?
Misschien dat wij dienstbaar leiderschap. Nou, je wil niet weten hoeveel bijvoeglijke naamwoorden we voor leiderschap op dit moment gewoon hebben. We hebben een enorme roep aan leiderschap. Terwijl ik denk dat iedere situatie, in ieder tijdperk en iedere wat dan ook vraagt een andere vorm van leiderschap. Toen de pandemie net uitbrak, waren we maar al te blij. Toen premier Rutte zei van, en dit gaan we doen en dit mag wel en dit mag niet. Daar waren we heel blij mee met z'n allen, tijdelijk.
De meeste van ons, laat ik het zo zeggen. Ja, 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 ja.
Dus ik denk aan. Ik denk als ik nu zie, zowel. Ik zie het overal dagelijks. We zien het in de politiek, we zien het in organisaties. Er wordt wat afgeroepen om leiderschap. En wat bedoelen we dan? Voor mij steeds. En we zien op dit moment ook de burgerberaden opkomen. En het zit hem alsof we aan het zoeken zijn van wat is een. Directief autoritair leiderschap, de roep om de sterke man, om maar even zo te zeggen. En wanneer zitten we aan de kant van het populisme en zelfs anarchisme? Nou, die polariteit ertussenin, daar zitten we tussen te zoeken. Wat mij fascineert in, op dit moment, we zien het ook in die burgerberaden, die betrokken, de burgers die betrokken worden, die roep is enorm. En ik juich het alleen maar toe. Maar dan, dat zijn een aantal bouwstenen. Het valt of staat altijd met het cement. Hoe gaan we dat toepassen? Mm-hmm. En ik dacht, mijn woorden ook vanuit Ubuntu. Het allereerste is volgens mij nodig, je zou het kunnen zeggen, de bron. En de bron heeft te maken met een fundamentele ideologie en waarde. Die heb je in je opvoeding nodig, die heb je in de organisatie nodig, die heb je in de politiek nodig. Wat is de ideologie en wat zijn de bron, wat is de waarde?
Ja, dat is dus geen egocentrisme.
Nee, dat is als die bron vanuit Ubuntu is, ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is, dan is dus dat humanitair en ecologische, zeg maar, staat voorop voor het economische. Ja. Dan is het baken, is de visie van waar naartoe? Wat moet er dan gebeuren, wanneer? En dat kan zowel een ideologie zijn als een noodzaakbeleving. Dus je hebt over de stikstofreductie, ik noem wat, dat moet helder zijn, dat is een noodzaakbeleving.
Ja.
Nou, en dan is in Ubuntu-leiderschap, om dat woord dan toch maar te gebruiken, heb je die bron en het baken. Ja, dat, zonder dat wordt betrokken besluitvorming, wordt een zootje.
Ja.
Je kunt iedereen bij elkaar zetten en iedereen komt voor zichzelf op. Maar dan heb je dus de pijlers vanuit welke waarde. En die mensen die betrokkenen, die betrokken besluitvorming, dat zijn de dragers, dat zijn jij en ik. Mm-hmm. Dus het is de bron, de pijlers, de dragers en baken. Nu is het interessant, wat ik vind, dat als die, bij welke discussie je ook hebt, in het grote of in het klein, want die INDABA, die betrokken besluitvorming, gebaseerd op de principes van Ubuntu, is toegepast bij de klimaattop in Parijs.
Hoe werkte dat?
Ik zal het in ieder geval ook daar. Ik kom dadelijk terug op Parijs. Ik zal er nog even de. En ook wat er ontbrak. Wat in ieder geval zijn de vijf pijlers van de INDABA. En dat zijn de spelregels. Dat zijn de spelregels gebaseerd op de bron en de waarde en baken. En die spelregels, dat zijn er vijf. Vijf pijlers. Dat is niet zomaar iets wat je even doet op een middag. Ik was vorige week met 10 burgemeesters in den landen. En dan is het, ja, hoe kun je het toepassen? Nee, het is eerst doorvoelen. Het eerste, de pijler, is dat we afspreken met elkaar, zoals we hier zitten, dat het gemeenschappelijk belang is belangrijker dan het individuele belang. En het gemeenschappelijk belang, dat kan zijn de groep zoals wij hier zitten. Maar het gemeenschappelijk belang is ook het burgerbelang of zelfs het wereldbelang, het grotere verhaal. Hoe kunnen we bijdragen aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld? Dat is belangrijker dan welke kleur stoeptegels nemen we vandaag. Ik bedoel, dat is ook belangrijk, maar het is eerst dat. Dus het gemeenschappelijk belang boven het individuele belang. Dat is in de cultuurverandering voor ons natuurlijk al heel gauw stijgen. Want dan krijg je al meteen van, hoezo? Hoezo word ik bepaald? Nazi's of zo. Nou, dan behoeft het wel een goede verduidelijking. Dat noem ik weer het deelgeverschap. Wacht even, we geven aan een geheel waar we zelf onderdeel van zijn. Dus je moet meegenomen worden in kennis en overtuiging dat het niet tegen jou is, dat het geen opoffering van jou is, maar dat het wellicht voor jouw kinderen of ook in jouw belang op de langere termijn is. Dat vereist een visie, daar mogen mensen in meenemen. Het tweede is, daar komen we alweer, de omarming van de diversiteit. En de diversiteit is iets anders dan dat we een paar leuke fotoshoots hebben met mensen van kleur. Mm-hmm. Of andere kleur. En ik zeg dat echt zo bijna omdat ik de pijn ken van veel mensen, ook bij politieke partijen, van we moeten diversiteit uitstralen. En dan is er weer een foto met twee mensen met een donkere huidskleur. En ik ken de pijn van die mensen, alsof je als een campagne-uithangbord wordt gebruikt.
Wat vreselijk naar.
Dat is, dus het gaat, maar ik wil zeggen, als het gaat om diversiteit, kan het gaan om gender, het kan gaan om leeftijdsverschillen, de intergenerationele dialoog, het kan gaan om kennis. We hebben het gezien bij het Outbreak Management Team in
Coronatijd.
Als advies in de coronatijdperk, met alle goede bedoelingen, maar de diversiteit zat niet op de kennis, want dat was alleen maar de medische insteek. Hoe deskundig ook en met goede bedoelingen ook. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van.
Maar daar gingen ze dus plat. Ja, precies.
Ja, goed. Maar goed, ga er maar aan staan. Ja. Mag ik de vijf pijlers nog afmaken?
Graag.
Mag dat nog?
Ja.
De derde pijler is de kracht van de dialoog in plaats van de macht van de meerderheid. En die kracht van de dialoog in plaats van meeste stemmen gelden, dat vereist wel dat als je de dialoog hebt, dat je niet achterover leunt van, nou, ik heb veto-recht, ik ga maar niet. Dus dat betekent dat die dialoog, dat als je het erover hebt, dat het iedere keer weer is in het licht van het gemeenschappelijk belang en het hoger belang. Dus dat vereist een enorme verantwoordelijkheid als je het woord hebt en dat je met een dialoog of anders denkend, dat je, het gaat dus iedere keer naar die onderbouwing op waardeniveau en op visie. En natuurlijk is er dan ik noem het maar, de weerstand, de ja-maar, of de tegenstand, of de polarisatie die wij noemen. En dan, dat noem ik weer het cement ertussen, mm-hmm. is het de kunst om als gespreksleider of als leider daarin te kunnen zien dat weerstand iets anders is dan tegenstand.
Mm-hmm.
Want als je een bezwaar hebt, dan kan ik dus, voel ik maar, als ik tegen jou zeg, God Leander, waar zit je bezwaar? Dan krijgen we een andere gesprek als ik vraag, waar zit je zorg?
Ja.
En dan zijn we in dialoog. Dus de interventies en de taal en het zien van de ander en het uitnodigen, daar komt die Sabobona weer,
ja.
Sikona. Dus dat er een ruimte is om het daar dus over te hebben. Ik geloof dat Klaas Dijkhoff met Gert-Jan Segers, die gaan nu een podcast geven hoe we op een nette manier kunnen, nou in ieder geval kunnen verschillen van mening. Het zijn pogingen en ik juich het toe. Als allerlaatste pijler is het geen fundamenteel bezwaarprincipe. Daar is dus weer van, we stemmen hiermee in met dit besluit.
Het is een consensusgedachte.
Het is de consentgedachte. Consensus is water bij de wijn. En consent is geen fundamenteel bezwaarprincipe.
Ja.
En dan kom je weer op, inderdaad net zoals in de sociocratie, op dat je dus geen bezwaar hebt op, dat kan zijn moreel of juridisch of financieel of gebied. En dat betekent dat je niet alleen voor jezelf opkomt, maar dat het weer is in de gedachtegoed van, ik heb geen fundamenteel bezwaar ten behoeve van
het geheel.
Het geheel.
Ja.
Ja.
Dus dat betekent dat je je besluitvorming als persoon ook in het licht moet houden van wat er in het geheel aan de hand is.
Ja, en ik denk dat je daarbij geholpen mag worden. Op alle mogelijke manieren geholpen.
En daar zit dus het belang van deze dialoogvorm in.
Ja, voor mij wel. Ja, dat iedere keer mensen die zich gezien mogen worden in hun zorg. Maar dat vereist wel dus een continu ook van het leiderschap, toch wel van die bron en dat baken.
Ja.
Die noodzaakbeleving. En die, dit is het, en daarin zitten we te zoeken. Of het nu om kinderen gaat, of het gaat om burgers, of het gaat om medewerkers.
Ja. Ja.
Dat we, is het nu zo dat je hoort vaak mensen zeggen van ja, daar heb ik mee mogen praten en er wordt toch nog anders besloten. Ja, dat wil niet zeggen als je gehoord wordt dat je mag besluiten. Ik denk het alles in. Je mag, dat kan dan een wetenschapper zijn, dan een politicus zijn, dan een directeur zijn, dan ouders zijn of grootouders zijn die zeggen. Ja, maar alles gehoord hebbende, nemen we nu dit besluit en kun je je daar dan in vinden zonder principieel bezwaar.
En dat moeten alle mensen doen die mens zijn geworden door andere mensen. Om het zomaar te zeggen.
Dat is een heel goed doel, maar ja, het is toch al.
Nou, weet je waarom ik het je even voorleg? Hoe we dat eigenlijk weten, want als ik daar dan even over nadenk, volgens mij weten we dat alleen maar door de negatieve ervaringen die we met elkaar hebben.
Zoals?
Nou, dat je niet goed behandeld wordt, dat er oorlog is, dat er ellende is, dat we dus eigenlijk de gedachten zoals je die schetst, mm-hmm. in de bodem opbouwen door de negatieve ervaring.
Ja. Ja. Ja.
Maar is het daarmee wel geldig?
Wat is daarmee geldig?
Omdat je vanuit een negatieve ervaring tot iets positiefs komt, terwijl het niet komt uit het positieve gevoel, zoals de Ma'at van de Egyptenaar was. Snap je wat ik bedoel? Het is, er moet eerst oorlog zijn, een boel ellende, een boel gedoe. En dan, dames en heren, is dit het resultaat van dat proces. Of ben ik te zwart? Je moet het maar zeggen, hoor.
Zo is het.
Ja.
Goh, ik... Kijk, ik denk dat het onvermijdelijk is dat we als mensen, ik ben ervan overtuigd, we willen allemaal vrede en op aarde en liefde, dat geloof ik. En daartussen zitten we aardig wat te klooien in de geschiedenis, laat staan nu. Maar ik geloof wel, dus ik te denken aan wat er gebeurt in een relatie,
mm-hmm.
huwelijksrelatie, in een gezin, in organisaties, in de politiek, in de burgers. Dat als je je keer op keer op keer niet gezien, niet gehoord voelt, je er niet bij hoort voelen, dan stapelt zich dat op en dan barst de bom. Dus ik denk met daar waar een. Dus hoe kunnen we preventief zien waar mensen zich niet, fundamenteel niet gezien, gehoord voelen? Als ik nu kijk naar. We zien het met de discussie excuses aanbieden voor het slavernijverleden. hou zo voor ogen, en ik kan het, nou ja, niet alleen voor ogen, ik kan het tot onder mijn huid voelen. Een zin van Mpoh Tutu, de dochter van Desmond Tutu, die mij geleerd heeft, mag ik wel zeggen, in een persoonlijke ervaring. Niet erkende, begraven pijn sterft nooit. Niet erkende, begraven pijn sterft nooit. Als ik jou keer op keer niet erken, en ik zeg zand erover, en we gaan door, we moeten toch door, dan is keer op keer die niet-erkenning, begraven pijn, sterft nooit. En dat komt als een vulkaan of als een boemerang. Ja, komt gewoon
terug
boven.
In je leven.
Terug in je leven, ja. En dat zie je daar. Maar je ziet het ook in het klein. Ik zie het, kom weer terug op wat op dit moment is in organisaties, waarin we als samenleving gaan institutionaliseren dat elke organisatie een vertrouwenspersoon moet hebben. Van de ene kant juich ik het toe, maar ik vind het verschrikkelijk dat we elkaar niet meer helpen en zien.
Ja, we institutionaliseren
en we
zien
weer,
dus,
hè? We gaan dus een meldpunt maken, anoniem een meldpunt maken, en we zien gewoon dat mensen gevierendeel
worden. En als er klachten zijn over het meldpunt, kun je weer naar een ander meldpunt.
Ja.
Dus we bouwen torens. Hè, in die...
Het hoogste punt is het College van de Rechten van de Mens. En daar zien we nu ook hoe het moeilijk is. En hoe je dus niet... Ik geloof dat we allemaal fouten maken. Maar als we herstel nu als uitgangspunt nemen, dan kan ik toch zeggen, dan mag ik toch hopen dat jij, Leander, mij belt van god en net wat je gisteren deed, dat kan echt niet. Of dat vind ik, laten we het even onder vier ogen. En hoe kan ik jou helpen? Ik bedoel, feedback geven, noem maar hoe je het tegenwoordig noemt. Hoe kun je elkaar helpen? Dus een eigen mede- en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ja.
En dat vind ik. Dus als er fouten gemaakt worden, hoop ik wel dat we met reflectie en hopelijk met niet al te veel schade kunnen terugkijken. Maar niet in wat ging er fout of wie was schuldig. Maar wat was.
Het is een beetje ook elkaar helpen in elkaars groei, hè?
Ja,
dat is het eigenlijk.
Dat kan, ik zet even jou. Dat je zet hem scherp neer. Volgens mij kan dat niet zonder fouten maken of blunders of maar elkaar. Maar dan gebeurt het dat je elkaar zegt, oké, wat was ieders aandeel? Wat kan jij anders doen? Wat kan ik anders doen? Wat kunnen wij anders doen? Wie kan ons daarbij helpen? Dat is volgens mij de groei.
Nou, het is ook precies wat je duidelijk maakt, hè? Met het verhaal ook, dat Ubuntu geen statisch zijn is.
Nee.
Dat weer sprak je al eerder, maar eerder een constante zijnsbeweging, heb je het ook over gehad, hè, van Makope Ramose in zijn boek over Ubuntu.
Ja.
Maar dan ben ik ook weer eventjes die andere kant aan het doen. Want kunnen
andere
we dan
kant?
Individueel in essentie nog wel iets zijn? Kunnen we iets voorstellen?
Ja, hekel onderwerp, hè? Ik weet dat wij in het... Ja. Ik ook, hoor. God, de eerste helft van mijn leven was ik altijd bezig.
Het is zo'n breuk met de filosofische zijnsleer dat je aangaf. Dat je dat mag ik de presentator van dit programma zijn? Snap je wat ik bedoel? Mag dat nog
is,
wel?
Jij mag presentator van dit gezelschap zijn. Als ik of anderen er niet zijn, zit je tegen een lege stoel te praten. Nog sterker, als er geen luisteraars zijn. Als er geen luisteraars meer zijn, dan kunnen wij een gezellig kopje koffie drinken samen.
Ja.
Dat is ook prima.
Ja.
Maar dus het is altijd in... Ik vond het zo mooi, Stef Bos die zei van, we zijn eigenlijk allemaal een woord in een zin in een boek van een eindeloos verhaal.
Ja.
En als we in die keten zien wat onze plek is en hoe je daarin met je... noem het maar even, wat goed voelt of waar je hart ligt of waar je talenten ligt, hoe je kunt bijdragen. Ik denk dat het is, net als op een verjaardagsfeestje, je kunt niet bijdragen. Je draagt gezellig bij of je draagt niet gezellig bij, maar je kunt niet bijdragen. Dus zelfs tante Nel die er niet is met de lege stoel, nou over wie wordt het meest gesproken? Over de lege stoel, dus is er.
Ja, misschien is het ook wel heel gek omdat zijn... En dat worden, om dat tegenover elkaar te stellen.
Ja,
terwijl dat eigenlijk gewoon verbonden is met elkaar.
Ja.
Schrijft Mokobi Ramose, geloof ik ook.
Het gaat om de wordende mens in
dat
plaats
is ook heel hoopvol, hè? Want je kunt altijd iets nieuws beginnen, hè? Zoals
Hannah
Arendt, dat filosoof, dat zo mooi schreef. Hè? De nataliteitsgedachte.
Ja. Dus daarmee gaat het om wat je zegt.
Ja.
Niet meer, steeds minder voel ik ook dat als we het hebben over ons essentiële zelf, dat zou aangeven dat we een vaste kern in onszelf hebben, die vast zit.
Ja.
En die we en het existentiële zelf is meer in wording zijn. Ja. Altijd hoe je dus zowel beïnvloed als beïnvloed wordt.
ook weer binnen Ubuntu in die oneindigheid, waar we het ook al even over hadden, gesymboliseerd door een lemniscaat wordt dat, hè? Zo'n ach, dat is toch een eindigheidsteken, infinity teken.
Het is niet alleen de lemniscaat, het is zelfs de Möbiusband. En de Möbiusband is niet alleen maar dat het beginpunt het eindpunt is, maar dat ook de binnenkant ook de buitenkant is.
Ach, ja. Ja. Dus het heeft niks van een 8.
Nee, och.
Om het zo maar te zeggen, want een 8 kenmerken wij aan als een 8.
Ja.
Ik zat ook nog even te denken aan familieopstellingen. Hè? Dat in die oneindigheid van het transgenerationele deel, dat ook heel erg belangrijk is.
Dat is Bert Hellinger, die overigens zijn inspiratie ook met familieopstellingen ook in Afrika heeft gedaan. Ja, het intergenerationele stuk.
Ja, nou. Ja. We hebben daar een hele mooie podcast over opgenomen en een mooie uitzending over gedaan met Gladys van Florestein, een voormalig psychiater die binnen de psychiatrie eigenlijk de familieopstelling op de kaart heeft gezet. Maar dat even een detail, dat is leuk voor het hapjeshuis.nl om nog eens een keer...
Ja, natuurlijk.
Tot zover de reclame. Een van de door jou geïnterviewden, en dat triggerde mij, die zegt dat als de ander onverbonden is, ik dat per definitie ook ben. En ik dacht, wat is dat toch eigenlijk waar? Ik kan voelen dat dat waar is, hoor. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, het is een taak bijvoorbeeld voor een therapeut om te zien of iemand onverbonden is. Maar op het moment dat hij dus registreert dat een ander onverbonden is, is hij dat zelf ook.
Ja, want registratie...
Maar het is toch wonderlijk dat dat zo beoordeeld wordt? Of je wel of niet verbonden bent?
Het is een rare zinsconstructie. Alsof met de analyse en de registratie je er buiten staat. En de ander beoordeelt als hoe hij of zij is. En daar hebben we heel veel diagnoses van in de zorg. Ik heb zelf natuurlijk erg lang in de zorg gewerkt.
Ja, daarom vraag ik het je ook.
Ja. Dus het is hij of zij is... Dat is het is een gefragmenteerde manier van kijken. En het is los van de context.
En de remedie vond ik ook heel mooi om te lezen van dat probleem. Dat is dat je co-creëert.
Ja, je bedoelt daarmee absoluut het betrekken van partner, van grootouders, van kinderen, van maakt niet uit van natuurlijke... dat je ervan uitgaat van niet zozeer van wat is het probleem, maar hoe... Je maakt een probleem persoonlijk en je maakt een diagnose ook persoonlijk en concreet. Dus dan is het niet van, goh, deze mevrouw... is alcoholisten, ik noem het maar. Maar voor God, wat is uw eigen... Wat is uw probleembeleving? En als partner is het niet ook van... Hè, wat is uw probleem? En uiteindelijk ga je van probleem naar verlangen. En hoe zet je dat in? En het is in elke relatie... volgens mij dat als je geen... niet het contact, de verbinding kunt krijgen... met de ander waar je zo naar verlangt... kom dan met je eigen verlangen... in plaats van de deur in te hakken of... je kind of je partner uit te besteden aan aan iets of iemand anders. Dat zie je in organisaties natuurlijk ook. Het is van, goh, Leander, op het moment dat ik geen contact met jou heb... dan weet ik natuurlijk ook wel te leren dat de sleutel... aan de binnenkant van jouw deur zit.
Ja.
Maar dan kom ik met mijn eigen onmacht, gemis... en beter gezegd mijn verlangen, wat ik graag met je... en mijn zoektocht en mijn onmacht. Ja. En dan sta ik... Nou ja, dat is de kracht van de kwetsbaarheid en de...
Ja. Ja. De koning, vond ik ook een interessant feit in jouw boek. Die heeft een kersttoespraak gehouden in 2017.
Ja, van een breder... Even denken, van een dieper ik naar een breder wij, meen ik, hè?
Oh ja?
Ja.
Daar ging het over.
Ja. Ja.
En daarvan schrijf jij, dit is eigenlijk Ubuntu.
Ja.
Dus die kersttoespraak, die moeten we even archiveren. Moeten we nog eventjes ergens online bekijken, om het zo maar te zeggen. Ja. Om een indruk te krijgen van wat Ubuntu is.
Ja, dat is in ieder geval een element eruit. Natuurlijk is het zo dat ik de zinnen of het gevoel dat ik dat zo zie... en benadruk van ja, maar dit is Ubuntu. Dat we naar een samenleving moeten van een minder verdiepend ik... Ja. Naar een breder wij.
Ja.
Ja, ik noem het ook wel eens dat... Nou ja, we zien aan cursussen van mensen die van burn-out tot andere zoektochten. Dat we... Ik moet even censureren. Ik wil bijna censureren. Er is niets mis met yoga. Maar ik denk dat we niet alles met yoga op zolder opgelost krijgen. Het is heel erg zoek jezelf. En terwijl ik denk, zet het raam open. En hoe kunnen we voor elkaar van betekenis zijn? En hoe kun je van betekenis zijn?
Dus de samenwerking die prevaleert boven dat zogenaamde innerlijke naar jezelf. Dat mindfulness gedoe. Je moet juist leren, of yoga gedoe noem jij het, hè, maar dat zal ongetwijfeld niet voor iedereen gelden die dat beoefent, hoor.
Nou, misschien is dat nog duidelijker. Ja. Voor mij is dat, ik ook hoor, in veel opleidingen hebben we geleerd de piramide van Maslow. Eerst die basisveiligheid, het eten, drinken en voortplanting, dan de veiligheid, dan de socialisatie, dan de individualisatie en uiteindelijk als hoogste doel die zelfontplooiing. Ja. En ik denk wel eens een keer, zitten we bovenop die berg van Maslow met een uitzichtloos inzicht eenzaam te zitten zijn.
Ja.
Dus ik denk, mag die piramide alsjeblieft open als een vulkaan, zodat je die zelfontplooiing gaat inzetten voor wat de wereld van nu vraagt en nodig heeft.
Ja. En daarvoor, in dat kader, bespreek jij ook volgens mij de creatiespiraal van Marinus Knoopen, hè?
Ja. Ja.
En dat geeft een natuurlijke weg weer van wens naar werkelijkheid, hè? Van een mens. Waarom is die eigenlijk ook Ubuntu? Of heeft hij daar zoveel raakvlakken mee? Zoals de koning ook zijn toespraak deed, dat ook allemaal raakvlakken ermee.
Nou kijk, je kunt de creatiespiraal natuurlijk als gebruiken als individu, zou ik maar zeggen, als ondernemer. Daar is hij oorspronkelijk ook voor geschreven. Maar wat ik zo mooi vind, is dat de weg van wens naar werkelijkheid, de stappen die Marinus Knoopen beschrijft als een natuurkundige, dat die net als de seizoenen, en net als de klok, dat daar de samenhang in zit. Dus het begint met een wens die je verbeeldt. En dan ga je erin geloven. En hij pakte ook letterlijk Nelson Mandela als voorbeeld. En dan ga je hem delen en je gaat onderzoeken. Je kunt dat marktonderzoek noemen en je kunt handelen. En dus daarin zit... veel ondernemers die beginnen was met de Kamer van Koophandel. Terwijl ik denk, als je start met de Kamer van Koophandel, ben je geen ondernemer. Je begint met de wens. En dus er zit wel die visie zit daar dus ook in. En dan is het interessant, als je de klok zou nemen bij het getal 7. Het is Eemstraat 7. Dan waar we hier zitten, is die 7, is dat het volharden. Dat bij heel veel tegenslagen, dat die volharden, dat één rechte lijn is. Met de klok met 3 uur, namelijk geloof je er nog in. Geloof je nog, want hij zegt dan ook, wat zou er met Mandela zijn gebeurd als hij na 13 jaar gevangenschap niet meer in zijn eigen missie was blijven geloven? Dan was hij dood gegaan.
Ja.
Dus hoe het volharden en geloven één rechte lijn is.
Ja. Even naar Ubuntu Society.
Ja.
Want die specifieke overlegvorm Indaba, die probeer je hier in Nederland te introduceren.
Als onderdeel van een totaalprogramma. Het is ook niet gefragmenteerd. Dus die Indaba,
daar raak je voor. Ja.
Die, dat is wat je zegt met de Internationale School voor Wijsbegeerte. En het live programma is in 5 modules van 2 dagen. En het online programma is de Ubuntu MOOC, wat mogelijk is om het totale, zowel de visie, de ethiek, de economie, de ecologie, de persoonlijke professionaliteit, het herstelrecht, ondernemerschap, leiderschap en de Indaba, de betrokken besluitvorming, daar komt die, en de duurzaamheid en de intergenerationele dialoog. Om dat als één te zien en te ervaren, en dat je dan daar de Indaba, die is ingebed in de Ubuntu.
Ja, en dat gaat dan onder de naam Ubuntu Leiderschap en Burgerschap, hè?
Die live opleiding wel bij de ISW.
Ja.
En de andere, de MOOC, gaat over samenbouwen aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld.
En die is dus te doen, hè? Daar kun
die
je
is
mee
te doen,
doen,
ja.
Blijft die staan? Want het is het eerste jaar, geloof ik, hè? Bij de ISVW. Blijft die staan, de mogelijkheid om een cursus te doen?
Ja, nee, absoluut. Het is trouwens al 10e jaar dat die is. En het is het 5e jaar nu bij de ISVW. Dus niet het eerste jaar.
Oh.
Nee, het is al. hij is al. Hij wordt gedragen door vele deskundigen. Zoals de MOOC, inderdaad.
Ja, jij coördineert die cursus, hè?
Ja.
Hoe kom je nou aan de docenten? Want ik auteur en coach Martin Bos zit erin.
Ja.
Professor André Nijhoff, nogal een naam, hè? Over het gebied van duurzaam ondernemen, geloof
ik.
Ja.
Ja, hoe kom je aan
mensen? Kom je daaraan?
Hoe kom je aan mij? Hoe ontmoet je mensen? Nou, ik denk dat het begint wel met misschien wel Marines Knopen. Van ik heb een wens, ik zie het. Ja. Op een achterkant van een bierveeltje moet je het volgens mij kunnen verwoorden. Dat raak zien. En dan is het delen. En dan is het met mensen in je omgeving. En zoals ik naar de MOOC kijk van... Goh, wie zou nou, zonder dat je met een gefragmenteerd specialisme... Want er is niks mis meer met een specialisme. Wie zou ik daar best voor kunnen vragen? Maar soms is het ook, joh, dan moet je die hebben. En dan weet je het
niet
ze
moeten
meer.
Een beetje kunnen inzoomen op die Ubuntu-gedachte natuurlijk.
Absoluut.
Hè? Ja. Dat is een eis die je dan stelt.
Maar dat is... Ja, je moet bijna het Ubuntu-bloed of het voelen. Als ik kijk naar de MOOC bijvoorbeeld, waar ook Jan een grote rol in speelt. Nou, het mag helder zijn dat zijn bevlogenheid in zijn leven gaat over... Nu ga ik praten over jou, geloof ik.
ga je gang, Annette.
Praat over iemand die er zelf bij zit. Maar als je het hebt over we are because the planet is, dus wij zijn omdat de aarde is... en De invloed van de mens op de aarde, een mens als onderdeel van de aarde, ja, dan heb je soms net een andere taal. Maar we hebben het over hetzelfde en daar vind je elkaar. En dat is voor, als ik denk over, ik noem haar naam, Kees Klomp, over de betekenis-economie. Die kan ook zo helder maken, we moeten naar een andere economie toe. En als we het hebben over de ethiek vanuit het tussen wij en ik cultuur is het Baba Tarawali. En als je het hebt over diversiteit en inclusie, niet dat anderen dan niet ook, maar daar zo, nou ja, vanuit persoonlijke professionele ervaring is het met Panzu Bamenga. Met zijn hele proces natuurlijk nu met de marechaussee. En als ik denk aan de waarheidscommissie van en de stappen van Ubuntu van herstelrecht, ja, voor mij is dit met vlees en bloed. En bloed, zweet en tranen vlees, is het Kathleen Ferrier. En als je haar dan... Dus die doet mee, dus ook als docent. En
Tweede Kamerlid, CDA.
En Laurentien van Oranje, die zo bezig is ook met de intergenerationele... Zit ook in. Dus het is allemaal van, hoe kunnen we nu samen dit doen? En iedereen zegt dan ja. En dan is het voor mij ook dat als je zoiets opzet... ook dan moet het samenwerken. De inhoud, de betaling... Het deels afdragen aan de E-Mobiel Foundation. Alles moet, en iedereen mag mij vangen als het nog niet helemaal Ubuntu is. Van, oh, dat is niet Ubuntu. Maar ik probeer het zoveel mogelijk in de spirit van Ubuntu dan dus ook te doen. Dus het is ook het voorbeeld wat je daarin geeft.
Dus je bent eigenlijk zoetjes aan bezig, gestart 5 jaar geleden met een proces om Ubuntu in Nederland in te bedden op de manier zoals het hier ook zou kunnen werken.
Toch al langer, vanaf 2010 al.
Moet je nagaan.
Maar kun je nagaan dat die eerste 5 jaar...
En dan wil ik nog met jou... En dan wil ik nog met jou naar Afrika zelf. Want Stichting Ubuntu Nederland, hè?
Stichting,
daar ben jij ook voorzitter van. Dat is naast al je werk. En die ondersteunt 2 projecten in Zuid-Afrika. En het gaat om talentontwikkeling van kinderen in de townships. En een project om kinderen aan het lezen te krijgen.
Intussen zijn er 3 projecten.
Oh.
En ook dus, wat je zegt, de E-Mobiel Foundation, nou, die heb ik denk ik uitgebreid beschreven al. Waarom? Ja, dat is onlosmakelijk verbonden met E-Mobiel Foundation. En om die te blijven steunen in het wereldwijd voorbeeld van Ubuntu and Restorative Justice. Het boektrommelproject in Stellenbosch, aan de Universiteit Stellenbosch.
Mm-hmm.
En ja, dat vind ik ook geweldig hoe zij, en wat we daarvan kunnen leren, dus het is altijd feitelijk, als wat kunnen we ervan leren, dat er dus boeken worden geschonken en voorgelezen aan kinderen en gezinnen en kleine schooltjes in de townships, maar in de 11 talen. Dus laat het kind beginnen aan te sluiten met verhalen vertellen in de eigen moedertaal. Dat hoeft niet per se Afrikaans of Engels te zijn. Dat kan Zulu zijn, dat kan isiXhosa zijn. En dat dus begin met de eigen moedertaal. En dat in combinatie met de samenwerking met de Universiteit Stellenbosch, die ook wetenschappelijk onderzoek doet naar hoe leren kinderen lezen.
Ja.
Maar intussen is er een Nederlands project. En dat is helemaal in de gedachtegang van ook Ubuntu, wat wij ook ondersteunen. En dat is het project heet Iedereen aan boord. We weten allemaal in de actualiteit op dit moment dat elke gemeente als het ware aan het worstelen is om te kijken, moeten we verplicht of vrijwillig de asielzoekers, zoekenden opnemen uit Ter Apel?
Ja.
Nou, we weten de hele discussie.
De hele discussie. Ja.
Deventer heeft daar in ieder geval als gemeente, als voorbeeld, heeft 180 vluchtelingen opgenomen op de boot. Dan krijg je bootbedbad.
Ja.
En daarin zijn dochter en kleindochter van Jan hebben zich daar als particuliere, als je het hebt over de weg van de medemenselijkheid, hebben gezamenlijk het project Iedereen aan boord op ons genomen om niet te wachten met de eindeloze regelgeving waar je helemaal...
Het is heel moeilijk, hè?
En ja, dat er alleen maar gesproken wordt alsof het een rattenplaag is. Als ik kijk in de politiek nu, hoe krijgen we de cijfers van de vluchtelingen omlaag? Alsof het om het bestrijden van een rattenplaag gaat.
Ja.
Het is te gecompliceerd, maar ik denk als mensen hier zijn, ja, is het pad van de gedeelde menselijkheid. Ja. En om ze dus en dan heel praktisch aan de slag te gaan. Dat betekent, als ze gymschoenen nodig hebben, hebben ze gymschoenen nodig. En als ze willen sporten, hoe kunnen ze sporten? Hoe kan dat ene kind toch naar school? Hoe kunnen ze taalles krijgen? De Nederlandse taal. En hoe kunnen, met Bureau de Werkvloer doet dat dan, dat is met de dochter en kleindochter. En hoe kunnen wij kijken dat, als je maar kijkt, nu bijvoorbeeld naar dat meaning and belonging, dat bijvoorbeeld 4 vluchtelingen afgelopen week zijn aan werk geholpen kunnen worden. Je kunt eindeloos blijven praten, waarom mogen ze maar 24 weken en dan weer niet. En dan is het dat je geen BSN-nummer krijgt en die hele bureaucratische cirkel waar we vaak in zitten. Oké, ga naar een werkgever toe en zeg, kun jij Mohamed, of hoe hij ook mag heten, gebruiken als timmerman? Ja, maar dan moet je wel een BSN-nummer hebben. Oké, wil je dit formulier alvast tekenen? En zo gaan zij dus nu achter een BSN-nummer aan. En de afgelopen week is dat 4 keer gelukt.
Zo.
En het zijn prachtige resultaten. Je kunt zeggen, druppel op een gloeiende plaat. Maar het is ja, fantastisch hoe ze gewoon dag en nacht bezig zijn. En dan zie je dus ook dat de weerstand, de angst en het sceptische van de bevolking van ja, allemaal goed hoor, die mensen, maar niet in mijn tuin. Hoe wordt ingezet op het contact? Hoe kunnen 5 mensen in Deventer 1 iemand met een kerstdiner of mee naar de kapper of mee naar bomen hakken? Het maakt niet uit wat je doet. Hoe maak je het contact? En als je iemand in de ogen kijkt, dan is het een ander verhaal dan dat we praten over nummers. Dan hebben we weer het pad van de gedeelde menselijkheid. Maar ik wilde dit wel benoemen als, ik vind het ontroerend mooi wat in Deventer, wat hier gebeurt. Maar ook het volharden. Het gaat niet voor niks. Ja. Het vereist van alles. Voor politiek, van strategie. Maar het begint met medemenselijkheid. Als het daar niet mee begint.
Ooit.
Ja.
Heb jij een tweede naam aangenomen. Nobuntu.
Ontvangen, ja.
Ontvangen.
Ja.
Zo gaat dat.
Ja.
Ja. En dat betekent moeder van de menselijkheid. Hoe kwam je aan die naam eigenlijk?
Ja, het is niet niks als je zo'n naam krijgt. Ik was in nauw contact met een van de personen in Kajalitsja, in een township. En Gladys Nomalungelo, ik beschrijf haar ook in het boek. En dat is een van de contacten die ik gekregen heb in de ontmoeting van ga maar niet naar een township. En ik kwam met haar in contact. Ik kwam niet alleen met haar in contact, maar met haar familie en met de buurt en met uiteindelijk denk ik 1500 mensen. En ik werd onthaald, warm onthaald. En ze was laatst trouwens ook nog bij op reis met Chris Segers.
Ach,
precies,
ja,
die mevrouw is het. Die mevrouw is het. En ik heb een ongelooflijke bewondering voor haar. Dat ik denk met haar levensgeschiedenis, hoe kun je in Gods naam of Allahs naam hier overleven? Dus ik heb een waanzinnige bewondering. Dus ik heb heel veel van haar geleerd in het overleven. Nou, ik denk, we houden van elkaar. Laat ik het maar zo zeggen. Dat is, ja, zoveel contact. En ik was op een van mijn reizen in Zuid-Afrika. In 2014 was ik alleen. En toen belde ze mij. Ik was richting Johannesburg. Je moet zondag komen. Ja, en ik had zoiets. Ik zondag komen. Ik dat kan niet. Ik heb geen tijd. Hier is een westerse reactie. Ja, nee, je moet komen. Want zij had een droom gehad met de ancestors. En haar familieleden hadden ook in contact met de ancestors, geloof het of niet, contact gehad. En ik werd toen als het ware gedoopt, of met een ceremonie, kreeg ik de naam Nobuntu, the Mother of Humanity. En dat kan ik hier zo vertellen, maar het is een heel proces. En ja, daar symboliseert het voor mij ook dat ik zo voel dat, om wat voor onverklaarbare reden, ik voel Nederland als mijn vaderland en Zuid-Afrika als mijn moederland. Waar het toch komt, komt het. Vul het in.
Ja.
Dus voor mij is die twee, dat ik mijn tweede naam, Zuid-Afrikaans, ook daadwerkelijk voer naast mijn Nederlandse naam als één geheel.
Ja, precies. En zo. Daarmee is dat dan ook, zeg maar... Ja, ik weet niet of ik dat goed zeg. Want is dat dan zeg maar de bakermat van waaruit jij Ubuntu hier in Nederland op de kaart hebt gezet en zet? Of?
Ik doe maar wat. Ik zou niet kunnen zeggen van dat, ja,
dat
is
te vaak. Dat is ook mooi, hè?
Eigenlijk doe
nou,
ik...
Doe maar wat.
Nee, dat is eigenlijk te weinig. Ja. Maar ja. Ik ben nooit zo bezig geweest van met... Dit is de bakermat en dit is met een plan van aanpak en zo moet ik het doen. En dit is het marktonderzoek, zo heb ik het nooit gedaan. Misschien meer het vanuit Zuid-Afrika, het raakzien. Dit diep voelen en zien, dit is zo'n parel. Dit is wat ik van overtuigd ben dat wat niet alleen Nederland, maar de wereld nodig heeft.
Dat dit helpend kan zijn. Kan,
en waar zit het dat allemaal in? Nou, waar niet in? En hoe kan ik dat uitdragen en hoe kan ik deze essentie, die existentie, vormgeven? Ja. Want iets vormgeven zonder essentie is een lege huls. Maar als er iets alleen maar een droom en essentie is zonder vormgeving, zonder methodiek, zonder toepassing, dan verwatert het ook.
Ja.
Dus daarin zit ik te... Ja, ja. Ben ik zoekende. Blijf ik zoekende en doorgaan. En dat, nou ja, dat wat je zegt met alle docenten van de Ubuntu MOOC, of alle docenten van de ISCW, dat is een verademing om met mensen samen te werken die eigenlijk van alle kanten samen hetzelfde perspectief hebben. Samen zijn we één.
En het gaat nooit stoppen.
Het gaat niet stoppen, nee. Dat mag ik hopen.
Ja.
Ja.
Mooi. Annette Nobuntu Mul, dank je wel voor je komst.
Nou, graag gedaan.
En het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Het boek van Annette Nobuntu Mul, Op zoek naar Ubuntu, Zuid-Afrika onder mijn huid, is een uitgave van Big Business Publishers in Utrecht en is overal te koop. Meer over het pad van gedeelde menselijkheid met Ubuntu is te vinden op de website van Ubuntu Society, ubuntusociety.nl. Ik herhaal ubuntusociety.nl. Stichting Ubuntu Nederland staat op een andere manier in het teken van Ubuntu. Er worden via de stichting goede doelen ondersteund in Zuid-Afrika. Raadpleeg daarover de website via ubuntu-nl.nl. Ik herhaal ubuntu-nl.nl. Informatie over de cursus Ubuntu, leiderschap en burgerschap, een integrale kijk op samenwerken en samenleven, zoals het volledig heet, is te vinden via de website van de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW, via isvw.nl. Ik herhaal, isvw.nl. Beweging en contact zijn ook uitgangspunten van wat benaderingen in de gezondheidszorg hier. Oud-hoofdredacteur Wim Laumans van vaktijdschrift Haptonomisch Contact legt de haptonomische benadering uit en schetst geschiedenis en perspectief in een bijdrage die te beluisteren is via de website van het Hapsishuis. Luister naar het bewogen verleden van de haptonomie via het hapsishuis.nl. En tot zover het Hapsishuis Radio Live voor dit moment. Deze aflevering is spoedig via de website van het Hapsishuis na te luisteren via het hapsishuis.nl. Ik ben Jan de Tijdhoff, ik wens je een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.